Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag 1 mei. Aan tafel hebben we Bas van Noordwijk, welkom. Dennis van Eersel en Ali Boussabon. We zitten 3 wedstrijden voor het einde van de competitie voor onze 3 Rotterdamse clubs. In de Eredivisie staat er nog van alles op het spel. Bas, wat is eigenlijk de grootste uitdaging van die 3 Rotterdamse clubs? Is dat Feyenoord dat tweede moet worden? Sparta dat graag de play-offs wil halen? Of Excelsior dat zich wil handhaven?
Nou, als ik dat moet benoemen, dan benoem ik de 2. Oftewel Feyenoord die dan inderdaad moet, zeker financieel gezien, de tweede plaats halen. En ook sportief gezien natuurlijk om in de Champions League te spelen. En Excelsior om zich te handhaven. Ja. En Sparta, ja, die zouden zich moeten plaatsen voor de play-offs. Maar dat hebben ze afgelopen week niet echt laten zien dat ze daar volop mee bezig zijn.
Een gevallige nachtkaarsje.
Ja, dat was een beetje, hoe noemen ze dat? Netjes, slappe hap.
Slappe hap. Ali, jij was zondag bij Excelsior. Ja. Is dat een van de beste ploegen onderin in de Eredivisie?
Ja, zeker. Ik heb echt genoten. De manier van voetballen, het tempo wat erin zat, de gretigheid, niemand die verzaakt. De urgentie ook dat je voetbalt bij de ploeg, hè? Dat iedereen weet waar het om gaat. En handhaving en ja, prachtig veld waar ze op speelden. Dus ik heb echt genoten.
Je hebt genoten van het veld van Excelsior?
Ja.
Oké. Okay.
Dus ik heb wel eens op gevoel dat het anders was, hè, in het begin van mijn carrière. Maar het lag er echt fantastisch bij, echt niet normaal.
Ik begreep dat die gasten die dat daar op Woudestein moeten doen, die waren 's ochtends om 4 uur opgestaan. Ja. Omdat ze er om 11:45 moesten spelen.
11:45 wedstrijd, ja. Is en voor de sportmaaltijd heel vervelend. Ja. En ook voor de grasmeesters, want die moeten om 4 uur de bed uit.
Moest jij ook meedoen aan de sportmaaltijd eigenlijk, toen je teammanager was?
Ja, alleen daar stond altijd op het menu broccoli en dan had ik het alweer helemaal gehad.
Vind je dat vies, ja?
Nee, dat vind ik helemaal, ja, zeker om 9 uur 's ochtends.
Ja, snap ik ook niet fijn om die tijd te spelen. Helemaal alles behalve.
Dus. Dennis, over uitdagingen gesproken, voor Feyenoord op dit moment ook een hele grote, namelijk het vinden. Het liefst denk ik ook op korte termijn van een technisch en algemeen directeur. Ja. Hoe staat dat ervoor?
Nou, we hebben al eerder gemeld dat Feyenoord bezig is geweest met een headhuntersbureau. Hè, om dan kandidaten te screenen voor inderdaad meerdere directiefuncties waar Feyenoord zoekende voor is. En de fase daarna, als die namen zijn aangedragen, is dat er echt gesprekken gevoerd gaan worden. Dus dat is waar Feyenoord nu ook middenin zit. Ja. Nu is het de bedoeling, ook in het bedrijfsleven, dat zeker als een headhuntersbureau, dat die namen niet uitlekken. En dat lukt wonder wel, ook met sommige namen wel. Maar Feyenoord dat ze niet naar buiten komen. Maar zoals we weten, sommige namen liggen ook wel op straat.
Nou ja, één natuurlijk heel prominent. Dat is de naam van Robert Enoor. Die wordt overal genoemd, hier vorige week ook al. Dan wordt er zelfs gezegd en geschreven dat hij off the record heeft aangegeven er dit keer wel voor open te staan. Wat staat een dienstverband dan nog in de weg?
Nou, hij heeft al eens eerder natuurlijk, ook bij ons in de uitzending heeft hij verteld over de redenen waarom hij dan niet open zou staan voor Feyenoord. Hè? En dat heeft te maken met hoe de organisatiestructuur is. Dat je bepaalde partijen hebt die ook inspraak hebben op het beleid van Feyenoord. En dat zijn er best wel veel als je alles bij elkaar optelt. En dat maakt het ook lastig om een club te besturen. En Robert Enoorn is natuurlijk, daarom willen ook zoveel mensen dat Enoorn dit graag doen, is een krachtige leider die veel naar zich toe trekt ook. Die veel verantwoordelijkheid pakt, maar die wil dan ook wel dat mandaat hebben om die verantwoordelijkheid te kunnen gebruiken. Dus ben je echt inderdaad een bestuurder die kan zeggen en zo doen we het? Ja. Of word je heel erg sterk gecontroleerd? En dat is natuurlijk de laatste jaren bij Feyenoord ook wel geweest.
Heb jij het idee dat bij Feyenoord nu de urgentie voelbaar is, dat dit het moment is om wat aan die organisatiestructuur te doen?
Ja, ik denk dat dit een grote kans ook biedt voor Feyenoord. Kijk, Dennis de Kloeze had 2 petten op. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Ook over de mindere kanten daarvan. Maar had heel veel onder zich. Los van het technisch beleid. Maar ook als algemeen directeur. Met de dossiers die er zijn. Eenwording. Überhaupt het stadiondossier. Wat erbij ligt. En dan heb je het nog niet eens over meer gangbare dingen. Als marketing, noem maar op. Alles waar je met een directeur mee bezighoudt. Ja, dit is wel het moment om tegen het licht te houden. Los van de namen, hoe willen we het nou invullen? Welke taken horen bij welke directeur? En welke veranderingen horen daar misschien voor heel die organisatiestructuur bij?
Dat is ontiegelijk belangrijk. Als je gaat kijken naar een club als Feyenoord. Dat je dit op orde hebt. Want dit kan zoveel positieve veranderingen brengen. Ja. Waardoor jij op meerdere vlakken echt kan groeien.
Ja. Misschien wil je echt wel als club zijn een striktere scheiding tussen. Je hebt iemand die over de voetbalzaken gaat. En juist een directeur die over alles gaat wat niet direct de voetbalzaken gaat.
Ik ben daar sowieso voorstander van. Want op het moment dat jij met 2 dingen bezig moet houden. Dat betekent dat je toch wat minder tijd hebt voor het een of voor het ander. Dus op het moment dat jij 2 mensen hebt, die is vol voor de marketing en de financiële kant, de andere voor het technische gedeelte, die kan die zich vol daarmee bezighouden, 100%, en niet 70 of 80 of wat dan ook.
Nou, ik heb in die organisatie 14 jaar in het rondgelopen. Maar de combinatie algemeen directeur, technisch directeur, dat heb ik al eerder gezegd, is absoluut niet te doen.
Nee,
dat kan gewoon niet.
Maar in die 14 jaar, Bas, dat je bij Feyenoord werkte, heb je natuurlijk wel vaker een wisseling van de wacht meegemaakt in de directie. Gudde die opstapte, De Jong kwam, die ging ook weer weg. Koevermans, jij zat er allemaal met je neus bovenop. Wat voor onrust creëert het richting een spelersgroep?
Ja, weinig.
Nee?
Die spelers zijn met voetbal bezig en die krijgen het wel mee, maar ja, die liggen daar niet echt wakker van. Het gaat om de dagelijkse gang van zaken. Kijk, gaat er wat spelen in de technische staf of in de medische staf? Ja, dan heb je wel onrust natuurlijk. Maar als dat op directieniveau, ja, daar liggen ze niet wakker van.
Nee?
Nee. Ze lezen het.
En ze
halen de schouders op en dan denken ze, nou, het zal wel. We zien het wel wie er nu komt.
Omdat ze weten, omdat je als voetballer weet, je hebt dat totaal geen invloed op. Jij wordt betaald om hard te trainen of fit te zijn en te presteren op het veld. Dus alles wat erboven gebeurt, kijk op die nul.
Zolang iedere maand maar eventjes...
Zolang de sluiers op tijd
betaald vonden jullie het toch al prima. Dennis, er vallen tijdens dit proces tal van namen. Hoewel, nou, valt eigenlijk ook wel weer mee, maar ja, er circuleren namen. In welk verband wordt nu de naam van Giovanni van Bronckhorst genoemd?
Ja, die naam valt en dan gaat het over het technisch directeurschap bij Feyenoord. Hè. Ook de naam van Kees van Wonderen daarin. Nou, die deur is nog niet helemaal dicht, maar Giovanni van Bronckhorst wordt daarin genoemd. Zit nu nog wel... met Arne Slot bij Liverpool. Maar daar schijnt ook een en ander te gaan gebeuren en is al gaande. Dus interessant, omdat net als Kees van Wonderen... Ik snap de link, oud-speler van de club. Nou, Gio ook succesvol trainer natuurlijk geweest.
Enorm netwerk.
Maar geen ervaring als technisch directeur. Dat geldt voor Van Wonderen net zo goed. Dus die namen die worden dan genoemd, denk ik ook van ja, oké. Maar puur voor deze functie, op basis waarvan?
Gio heeft natuurlijk wel een grote internationale bagage.
Ja.
Als je ziet waar hij ook als trainer al, behalve als speler, maar ook als trainer al heeft gefungeerd.
Rangers, Beşiktaş.
Die weet wel hoe de hazen lopen in die
organisaties. Maar het is wel een vak van technisch directeur zijn. Dat is natuurlijk wel echt iets compleet anders.
Tuurlijk, ze gaan het liefst het veld op. Dat vinden ze het mooiste, oud-voetballers. En dat is een bureaufunctie. Daar ben je ook 24 uur per dag, 7 dagen per week mee bezig. Maar de connecties en de ingangen, die heeft hij wel. Omdat hij heeft natuurlijk bij, ik weet niet hoeveel clubs, en gespeeld en trainer geweest.
Ja, ja.
Dus als hij zegt van nou, wat is de pre daarvan? Dan denk ik dat het een beetje richting Gio doorslaat.
Maar dat is ook wat ik net zeg, als je kijkt naar heel die organisatiestructuur. Dus kan hij helemaal in meegaan qua netwerk en zo. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens ook de juiste man bent om op het juiste moment de juiste deal te sluiten voor het juiste bedrag.
Precies.
Dat vergt natuurlijk ook iets. Maar
de technisch directeur is niet statutair. Hè? Dus wat dat betreft moet hij alles aandragen en gaat hij geen beslissingen nemen. Want er zijn er maar 2 volgens mij die statutair directeur zijn. En die mogen dan de beslissingen nemen. De technisch directeur is min of meer technisch manager in de huidige constructie. En dat ligt er natuurlijk aan van, krijg je, om er op het eenhoorn terug te komen, hele korte lijnen. Nou, dan heb je technisch directeur, algemeen directeur. En dat is het eigenlijk. Mm-hmm. En dan moeten er beslissingen genomen worden. Ja, en daar moet er dan door de Raad van Commissarissen of wie dan een klap op gegeven worden. Ja. Maar die moeten zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeien.
Oh, technische beleid met spelers aantrekken, daar wordt toch de trainer ook mee meegenomen, toch?
Nou, die wordt wel om zijn mening gevraagd. Ja, maar die gaat niet echt bepalen van... En dat geeft eigenlijk aan...
Ja, dat vind ik wel iets.
Er was een rapport gemaakt, Sportology, met Frank Arnezen.
Ja, ja.
Dat was breed gedragen en aangenomen. En vervolgens wordt er een trainer aangesteld die zich daar blijkbaar niet aan hoeft te houden.
Prieske.
En dan denk ik, ja, als dat de manier van bestuur is, dat gaat niet werken natuurlijk. Daar moet je wel achter gaan staan. Ik denk, en dat geldt hetzelfde met iedereen die weer mee gaat praten. Ja, jij gaat over marketing, maar jij gaat niet over technisch. Er zijn twee of drie mensen voor.
Het is eigenlijk een brede punt in het technisch gedeelte, denk ik. Ik denk als club zijnde, zou je een identiteit moeten hebben van hoe wil ik spelen? Hoe willen wij voor de dag komen? Wat voor signaal, hoe willen wij voetballen? En dan ga je een trainer dan aanstellen. Dan kun je wel dat soort spelers aantrekken. Maar als jij, laten we zeggen, niet echt een identiteit hebt, je gaat spelers aantrekken, dan komt een trainer die toch anders wil spelen, dan kom je in de clinch. Dan heb je een probleem.
Maar dat was met Sportology. Het was duidelijk, dat is de speelwijze van de jeugd tot het eerste elftal. Jeugd leidt op naar het eerste elftal.
Precies.
Dat is de speelwijze.
Zelfde speelwijze, ja.
Ik hoorde laatst iemand zeggen, het opbouwen van zoiets duurt jaren, het afbreken een paar maanden.
Ja.
Nou, maar dat lijkt wel.
Ja, maar dan moet je dus ook trainers halen die daarin passen.
Ja.
En niet een trainer halen omdat hij ergens succesvol is, die misschien een hele andere filosofie heeft.
En hij moet erachter gaan staan. Want als dit niet achter staat, als een trainer tegen het spelers gaat en denkt, nou volgens mij gelooft hij er zelf ook niet in, dat gaat niet werken.
De club die dat altijd heel goed doet, is FC Barcelona over het algemeen. Alle trainers die zij nou zeggen aanstellen, zijn trainers die dat voetbal willen spelen en dat ook begrijpen. En dus daarom zie je ook dat alles wat daar zeg maar, doorkomt bij het eerste, dat kunnen we eigenlijk wel meedoen. En dat is zo belangrijk, want anders kun je nooit... een vrije hand hebben in iets.
Nee. De naam van Bronckhorst viel, nu assistent bij Liverpool inderdaad. In zijn kielzog valt dan weer de naam van Etienne Reijnen om de omgekeerde weg te volgen van Feyenoord naar Engeland?
Ja, hoewel bij Liverpool is ook hun setpiece trainer weggegaan. Dus degene die zich buigt over de standaard situaties. Ja. En dat is nou net iets waar Reijnen... bij Slot altijd ook voor in het vizier is gekomen. Dat een van zijn specialismen ook is. Dus wil niet per se zeggen dat Reijnen dan de opvolger van Gio is. En Arne Slot heeft vandaag op de persconferentie in Engeland ook gezegd... dat ze inderdaad op zoek zijn nog naar de vervanger... van dus die al vertrokken standaard situaties.
Oké, okay, helder. Wie voert nu eigenlijk die gesprekken, Dennis, namens de club? Kandidaat van technisch directeurschap, algemeen directeurschap. Wie doet dat?
Nou, dat is een taak van een raad van commissarissen. Er gaat veel rond over dat er inderdaad te veel beleidsmatig wordt gestuurd door een RVC. Want een controlerend orgaan hoort te zijn. Hè. Toon van Bodegom, een zakenman die graag zelf zich inderdaad ook tegen het beleid aanbemoeit. Dat ook eerder in het verleden wel eens heeft gedaan. Ook persconferenties hebben rondom het stadiondossier. Maar dit is wel iets waarbij het inderdaad ook zo hoort te zijn. Dat een RVC, want die gaan over het aanstellen en afstellen van directies. Dus nadat zo'n headhuntersbureau namen aandraagt, dan worden er daadwerkelijke gesprekken ingepland. En dat zijn dan de RVC-leden die dat doen.
In jouw tijd bij Feyenoord, hoe prominent was Van Bodegom betrokken bij de dagelijkse gang van zaken?
Nou, dat viel wel mee hoor. Niet in die 14 jaar heb ik hem niet zo vaak op... Okay. Toen we naar 19,8 gingen en toen we nog in de Kuip trainden gezien. Dus wat dat betreft viel dat reuze mee.
Die nieuwe technisch directeur, die er toch snel wel zou moeten komen... die heeft een hoop werk te verrichten de komende maanden. Misschien wel min of meer een renovatie van die selectie van Feyenoord. Laten wij al een poging doen die een klein beetje tegen het licht te houden. Met om te beginnen, Dennis, dan de spelers die op dit moment door Feyenoord zijn verhuurd. En de vraag wat daarmee te doen. Laten we de rijtjes afgaan. Stengs, Zerouki, Ivanušec, Zegiel, Slory. En dan ben ik niet compleet, maar deze springen er even uit.
Ja, en ook bij deze vijf is denk ik het perspectief anders. Hè? Als je het hebt over Slory, ik denk dat daar nog wel een toekomstperspectief voor Feyenoord ook wordt gezien. Zegiel, op basis van zijn kwaliteiten wel. De vraag is een beetje, gaat dat met Van Persie ook zijn? Dus dan loopt het verhaal weer wat anders. Ja, en de andere drie die je noemt, Stengs, Zerouki en Ivanušec. Dat zijn spelers waar Feyenoord flink in heeft geïnvesteerd. Die het niet hebben gebracht. En die zou je moeten zien te slijten op een manier waarbij je verlies beperkt. Hmm. En daar is wel, wie gaat dat dan doen, zolang je nog geen TD hebt? Dat zou eigenlijk de nummer 1 positie zijn die je snel moet invullen.
Precies, je gaat niet meer het geld terugkrijgen wat je hebt geïnvesteerd, maar je bent dan ook weer van een salaris af. Dat creëert ook weer ruimte. Anders, dat soort spelers, die moeten weer gaan verhuren.
Ja, maar je gaat zo iemand waar je 6 à 8 miljoen voor hebt betaald, want dat zijn de...
Ga je
de
bedrijf...
Nee, maar die ga je ook niet voor 3 ton laten gaan.
Nee, dat sowieso niet. Nee.
Zou je Ali Zegiel volgend jaar wel in Feyenoord 1 willen zien spelen?
Ik heb Zegiel meerdere keren gezien bij FC Utrecht. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het dit seizoen de beste speler bij FC Utrecht. Hij was topscorer ook.
Ja, clubtopscorer. Ja.
Clubtopscorer ook als middenvelder. Heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Wat ik mooi vind van hem is, hij is een hele jonge jongen. Maar ik vind dat hij een beetje de wedstrijdmentaliteit van de oude garde. Als je hem ziet vloeken en de urgentie wat hij altijd heeft in zijn spel. En terugverdedigen, slijtjes maken. Ook tegen Excelsior. Hij was een van de weinigen die zichtbaar geïrriteerd was. En op het veld liep van, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Pakte ook nog een gele kaart.
Ja, dat was Utrecht, dat waren figuranten op
zondag. Dat waren figuranten. Ja. En je zag ook niet bij de spelers van dat het hun deed of wat dan ook. En hij was een van de weinigen die nog wat probeerde te maken. Afjagen tot aan de keeper van, jongens, kom op. En ik vind dit echt een hele goede speler.
En qua leeftijd is hij natuurlijk nog een hele toekomst heeft hij voor zich. En als hij zich nu al zo manifesteert, dan waarom zou hij niet gewoon... ik altijd terugnemen. Ja, en dat geldt hetzelfde voor Slory, met die leeftijd.
Ja, Slory, ik vind Slory, Jaden vind ik eigenlijk een beetje jammer. Want in de voorbereiding was hij een van de betere. En ik vind dat na die fouten tegen AZ... dat hij eigenlijk helemaal op zijn
eigen gezet... te zijn afgeschreven.
Terwijl, ik weet dat is geen ander, genoeg fouten gemaakt. Maar als je jong bent Ik vind die jongen had je dan moeten pakken en de eerstvolgende wedstrijd minimaal minuten moeten geven van we staan achter je. Je hebt talent, je kan het, je kan een fout maken, die maken we allemaal. Dat zien we op het allerhoogste niveau. Dat absoluut de wereldtoppers fouten maken waar goals uitkomen.
Nou,
is
bij Paris Saint-Germain tegen Bayern München zag ik niet zoveel fouten dinsdag.
Ja, maar dat praat je over een hele andere... Oh,
okay,
hele
andere Bas, wie moet Feyenoord deze zomer verkopen? Moet je dan denken aan Reed, Ueda, Hachmoussa? En dit is niet en, maar misschien of?
Ja, het valt of staat natuurlijk ook weer met het financiële plaatje. Wat krijg je ervoor? Ja, want je kan natuurlijk wel kwaliteit inleveren. Maar dat hebben we bij Heracles gezien. Die verkopen de topscorer. Dat was ook niet zo'n goed idee. Dus je moet wel kijken wat staat er tegenover. Want je zal toch weer een vervanger moeten hebben. Ja, want je noemt wel spelers kwaliteit. Geen kwantiteit, kwaliteit. Ja, dus ja, dan moet je wel zeggen van... Nou, als daar een bod op komt wat we niet kunnen weigeren...
Maar
dan
Dennis,
moet je verkopen.
Het aantal goals dat Ueda dit jaar maakt... Ja, dan moet je toch dat goud onmiddellijk inruilen...
Ja, dat denk ik. Die gaat ook nog een WK spelen. Hè? Ja. En dat zou zomaar eens een succesvol WK kunnen zijn met Japan. Als je die de laatste Interlands hebt gezien. Die doen het echt goed. Dus ja, dan denk ik dat je daarop, als die kans zich voordoet, moet cashen. Maar je hebt het over moeten verkopen. Dat is financieel niet de positie waar Feyenoord in zit. En zo bedoel je hem denk ik ook niet. Bas heeft helemaal gelijk voor het juiste bedrag. Maar dat geldt voor elke speler van Feyenoord. Als daar het juiste bedrag voor komt, ga je als club verkopen.
Ik denk wat hierin heel belangrijk is, dan kom ik even terug bij organisatie, is eigenlijk moet je nog voor de winstop, moet je eigenlijk al lijstjes hebben met spelers die interessant zijn om te verkopen. En dan moet je eigenlijk, de scoutingsapparaat moet dan nog bezig zijn van, oké, mochten we die kwijtraken, hebben we optie A, optie B, optie C. Om dan gelijk te kunnen...
Kom je weer. Die TD had eigenlijk gisteren al aan het werk moeten zijn. Want je moet nu al werken. Oké, en wat doen we dan als dat bot op Ueda of Reed binnenkomt? Want het is wel realistisch.
We mogen er toch van uitgaan dat dat gebeurd is. Het zal toch niet waar zijn dat voor een organisatie wel fijn dat ze denken... Oh shit, we gaan er even kopen. Wat gaan we nou doen? Er moeten altijd schaduwlijsten zijn. Maar, en wie er ook gezeten heeft, moeten er gewoon zijn.
Dat kan het ook beïnvloeden. Van, stel dat jij een ongelooflijke topspits hebt gezien... of iemand die heel talentvol is, die eventueel Ueda kan opvangen. Dan kun je zeggen, we verkopen hem.
Ja.
Alleen die niet.
Alleen die lijsten, die zijn natuurlijk... Tuurlijk zijn die er. Ja. Alleen die zijn niet gemaakt door iemand die er de komende jaren straks over gaat. Ja. En daarom moet je zo snel mogelijk, zeker op die functie, uit die impasse komen. Ja.
Goed, de naam van Reed valt dus veel. Hij is weer flink fit. Zou misschien ook wel in de basis kunnen spelen tegen Fortuna. Maar zijn trainer, Robin van Persie, die is wel te spreken over de voetballer. Maar toch ook nog het jonge mens, Givairo Reed.
Het is echt nog exact dezelfde jongen als 3 jaar geleden. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Want ik heb ook heel vaak door de jaren heen gezien dat sommige spelers door wat voor reden dan ook, of het zijn centjes, of het is een beetje status, of het is aandacht, dan is het mens eigen dat je misschien dan anders gaat gedragen. Ja, Givi doet dat absoluut niet. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ook als speler maakt hij hele goede stappen. Is het echt een fantastische speler. Dus op jouw vraag of hij die stap aan kan, denk ik dat hij dat kan, zeker.
Ja, delen we dat gevoel dat hij al klaar zou zijn voor een stap? Of zou Feyenoord er alles aan moeten doen om hem te behouden nog een jaartje, Givairo Reed?
Ja, of hij er al aan toe is aan een stap, ligt dan wel op wat voor niveau? Wat heeft hij zelf als potenties?
De naam Bayern München valt natuurlijk in zijn geval.
Ik heb van de week zitten kijken.
Ja, goed hè?
Ik hoop dat hij thuis veel geoefend heeft dan. Want dan kan je aan de bak als hij daar... Dan ben je al blij als hij bij de eerste 18 zit.
Ja.
Of hoeveel zijn er tegenwoordig? Ja, 18 of 22, weet ik het allemaal. Ja. Maar om aan te geven van... Ja, als je naar dat niveau gaat... Het is een tussenstap zou mijn voorkeur hebben.
Ik deel daar een andere mening over. Ik heb altijd zoiets van, je moet met de trainer praten vooral. En wat voor trainer zit daar? Vincent Kompany is dan een trainer van Bayern München, zoals iedereen weet. Als je met hem gaat zitten, dat hij een plan van aanpak heeft voor jou. Van, dat hij het vertrouwen in je houdt, mocht je het niet goed gaan, dat hij jou niet gelijk opzij zet, dat hij gewoon het vertrouwen in je houdt, weet dat je de kwaliteit hebt. Of heb je straks een trainer die na 1-2 slechte wedstrijd zegt, weet je wat, het is afgelopen.
Ik volg je wel, alleen één ding. We hebben het over Bayern München.
Ja, precies.
En we gaan je wel helpen. Ja, dag, er wordt gepresteerd. En niet anders natuurlijk. Dus naar zo'n club en met zo'n selectie, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je dat overleven.
Ik wil even door met de mogelijke renovatie van die selectie van Feyenoord van dit moment. Met dan de vraag, Dennis, bij wie een poging doen om ze toch ook wel van de hand te doen? Wie staan er daar bij Feyenoord op de lijst?
Ja, dan denk ik als spelers op je gewoon wil doorselecteren. Ja. Omdat je ook een evaluatie doet van dit seizoen. Wat is er misgegaan als je weer de Champions League ingaat? Wie zijn er dan goed genoeg? En ook daarin is er denk ik wel wat werk te verrichten. Hè? Ik denk in elke linie. Ik denk dat je die vraag over de keeper kan stellen.
Borges.
Borges, waar je heel veel voor hebt betaald. Dus ga je dan nu al na één seizoen je verlies oppakken. Maar er zijn ook spelers die al wat langer zitten. Denk aan een Nieuwkoop, Lotomba. Ja, zijn die van het niveau wat je ook wilt? Of moet je ook daarop doorpakken? En dan heb je het natuurlijk echt over een grote renovatie. Als je, ook, daar, als je ook het doorselecteren wil doen.
Tankstedt?
Tankstedt inderdaad. Hij ook niet kunnen laten
zien. En als Trauner zich zo manifesteert als nu en Belen komt terug. Hoe kijken jullie dan naar Ahmad Hodžić voor volgend jaar?
Nou, als hij moet concurreren met Trauner, dan heeft hij een probleem. Als Trauner gewoon fit blijft, dan... Trauner is natuurlijk een van de weinige spelers, en dat hoorde ik van de week ook weer, die gelijk vooruit kijkt, hup, bal
in. Dat was aan deze tafel, op die stoel was dat, van die Franken.
Nagaan, ja. Die heb ik ook nog gehoord. Dus ja. die boom in één keer naar voren en gaan. Ik had niet verwacht dat hij nog terug zou komen. Nee. Maar hoe hij zich manifesteert na zo'n periode... Ja, dan zegt de rasvoetballer.
Trauner heeft natuurlijk kwaliteit, is een hele goede verdediger. En inderdaad heeft het lef om naar voren te spelen, dat soort dingen allemaal. Hij moet natuurlijk wel realistisch blijven. En kijken naar de staat van dienst als het aankomt op zijn fitheid. Hij wordt nu jonger op. Ga je zo iemand een meerjaar contract geven? Of ga je zeggen, weet je wat, we geven nog een jaartje. En als je fit blijft, doet het goed. Doen we plakken weer een jaartje erbovenop.
Hij is nu 34.
Hij is 34. Ja. En nogmaals, 34 zegt mij niks. Maar je moet kijken naar zijn blessure...
Een van de hoofdcriteria, wat mij betreft, bij Feyenoord zou moeten zijn, als je het hebt over doorselecteren, die fitheid.
Ja, 100%.
Kijk naar de laatste 2 jaar en je moet niet te veel van die spelers met een vraagteken erachter hebben. En dat is nu natuurlijk wel het geval.
Als je het over Belen hebt, dat is natuurlijk een hele zware blessure die hij gehad heeft.
Ja.
Wacht maar even af hoe die terugkomt. Mm-hmm. En dan moet je wel je backup hebben en minimaal 2, want met huidige blessures, dan zou ik niet op 1 gokken.
Allemaal dosjes niet wegdoen.
Nee, dat zeker niet. Zeker. Nee,
dat is gewoon een goede verdediger.
Nee. Maar jij zit net keeper, Dennis. Wat verwacht jij, denk jij, dat Feyenoord op zoek gaat naar een andere keeper?
De keeperslinie. Je hebt Welleroyte die doorloopt. Je hebt een huurspeler met Benda en Bossin die laatst in de oefenwedstrijd voor het eerst überhaupt het shirt van Feyenoord mocht dragen. Dus dat lijkt me ook wel een linie om naar te kijken. En Welleroyte, laten we wel zien, heeft het goed gedaan. Heeft veel voor de club betekend, zeker ook in het kampioenschap. Maar hij is nooit helemaal onomstreden geweest. Nee. Hè? Dus het gaat er ook om, waar leg je de lat als club als je niet tevreden bent over de laatste seizoen. En ik hoop dat binnen Feyenoord men niet tevreden is. Oké, is dat dan ook iemand waarop je dan wil doorselecteren dat die tijd is gekomen?
De enige keepersvraag voor jou, Bas, vandaag. Maar vind jij dat Feyenoord toe is aan een andere keeper?
Bijlo is natuurlijk weggegaan. Die is niet vervangen.
Dat was wel even schrikken van de week trouwens.
Ja.
Maar het viel mee, geloof ik.
Het schijnt mee te vallen.
Ja, gelukkig.
Ik heb hem nog geen app gestuurd, want ik denk, ik ga niet de grote verzoeken. Maar om te zeggen van, je moet daar een sterke keeper achter hebben. En laat die maar met elkaar gaan concurreren, want dat maakt ze alleen maar scherper, als dat goed is. Dus dan denk ik van, dan moet je toch wel een niveautje hoger. Niet ten nadele van die andere twee jongens, maar je moet wel echt de keeper op niveau erbij halen.
We gaan de komende zondag, als Feyenoord op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. Reed is dus beschikbaar voor de basis, mogelijkerwijs. Geldt dat ook voor Trauner eigenlijk? Kan die ook beginnen?
Ja, was vorige week ook. Heeft alles meegedaan weer op de trainingen, dus ja.
Ja, oké, duidelijk. Stijn traint weer mee. Small traint weer mee. Van Persie junior staat weer op het trainingsveld.
Ja, die laatste zal nog niet bij de selectie zitten. Die eerste twee zou mogelijk wel zo kunnen zijn. Van Persie gaf niet helemaal openheid.
Nou ja, Van Persie even over deze cruciale fase, waarbij er voor Feyenoord toch nog voldoende op het spel staat.
Nou, ik kan me wel een leuker scenario bedenken als het echt om de prijzen zou gaan. Alleen dit voelt wel alsof we spelen voor een prijs. Maar echt voor een tastbare prijs spelen, dat is natuurlijk het allerleukste.
Kun je gebruik maken richting een spelersgroep van ook van die druk die er natuurlijk is zo aan het einde en het behalen van je doel?
Ja, dat doe ik en wij op een aantal manieren. Ik wil ook niet dat hun bezig zijn met de mogelijke gevolgen van winnen of verliezen of gelijkspelen. Ze moeten gewoon spel spelen. En dat proberen we op verschillende manieren duidelijk te maken.
Ja, we gaan het zo over Mo hebben. Ali, was jij daar inderdaad niet mee bezig met de gevolgen van een uitslag?
Nee, bij mij was het zelfs zo erg dat ik soms niet eens wist tegen wie ze moesten spelen.
Het was
zo erg. Maar het maakte me ook helemaal niet uit. Ik was niet het type dat het...
Voor de supporter wel een beetje gek om te horen misschien.
Ja, dat mag ook. Het is eigenlijk ook gek. Sommigen wisten al drie, vier weken vooruit. En ik heb zoiets van... Het maakt me niet uit wie op het veld staat. We gaan tactisch trainen in de week en dan... En uiteindelijk, als ik op het veld ga, maakt het me niet uit of ik nou dan tegen PSV moest voetballen of tegen Volendam. Nee. Je gaat niet minder je best doen of wat dan ook. Je gaat proberen het uitstaat jezelf te halen. Dat was mijn mentaliteit altijd.
Ik noemde je net Mo, omdat we het toch ook nog over Mo Iataren willen hebben. Die gaat tegen Feyenoord spelen dit weekend met Fortuna Sittard. Waarvan zijn trainer zegt, Danny Buijs, die is wel rijp en klaar voor Feyenoord. Ben je
dat
mee eens?
Dat denk ik ook, ja.
Zou Feyenoord eraan moeten beginnen?
Ik denk het wel. Ik zou niet weten waarom niet. Je ziet dat hij echt stappen heeft gemaakt. Van het moment dat hij bij RKC aantrad. En hij ziet zijn buiten categorie kwaliteit. Wat hij heeft met zijn passing en met zijn...
Maar is hij beter op zijn positie van dan wat Feyenoord nu heeft?
Had je moest dan moeten kijken. Ik denk een andere type speler.
Ja.
Ik denk dat hij wel wat vaster is aan de bal dan Haji Moussa. Haji Moussa is natuurlijk wat meer speelser en wat minder fysiek. En hij ziet dingen die andere spelers niet zien. Hij geeft steekballen die andere spelers niet kunnen geven. Wij hebben ons naar 5 zitten kijken. De eindfase, de laatste derde, ontbrak het meestal aan de eindfase. Ja. Wat heeft hij als geen ander? En als je hem aan het voetbal... ik heb hem zo aan het voetballen krijgen, maar nog fitter krijgen. En ik denk dat iemand als Van Persie wel goed met hem zou kunnen.
En de mentale inzinkingen lijken wel redelijk achter de rug bij
hem. Ik heb de jongen ook persoonlijk gesproken, meerdere keren. En deze jongen die is echt wel ermee bezig. Deze jongen die gaat naar een sportschool waar ze kickboxers gaat. Die gaat die trainen, extra trainen in zijn vrije tijd, dat soort dingen allemaal. Hij is er echt wel mee bezig. Bij hem is wel ergens, op een gegeven moment heeft hij zoiets gezien van oké, als ik nog wat ervan wil maken, is dit het moment. En dat heeft hij ook. En ik sprak zijn broers ook. Wereldgasten, goede gasten. Die altijd ook heel eerlijk tegen hem zijn geweest. En ik denk dat hij wat licht heeft gezien. En nu is zoiets van, oké, dit is misschien wel mijn laatste kans. En ik ga er alles aan doen. En als je ziet wat hij bij Fortuna doet.
Ja, nou ja, daar blijkt dat toch ook uit. Ik geloof ook in tweede kans voor mensen. En als je ooit bij PSV bent begonnen, Juventus pikt je ook niet voor niets op.
Precies.
En je kan het dan toch opbrengen om met alle respect via RKC en Fortuna je weer op te werken. En dit is ook niet iets van een paar maanden inmiddels.
Nee.
Dit duurt al een tijdje. Dat toont wel dat het erop lijkt dat hij dat licht heeft gezien.
En ik sprak hem, want hij belde mij. Dat ging over het Midden-Oosten. En dat heeft hij niet voor gekozen. Ze hebben bewust de stap gekozen om gewoon bij RKC te gaan voetballen.
Heel goed, heel goed.
Ik dacht heel even, gaan we die crisis nu ook hier aan tafel oplossen? Nee, zeker. Maar je bedoelde andere.
En Danny Buijs is niet iemand die dat zomaar zag gaan roepen.
Nee, dat is waar, dat is waar. Goed, we gaan dat zien. Zondagmiddag, Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Zondag later gaat Sparta spelen, thuis tegen Go Ahead Eagles. Wat is er aan de hand op dit moment bij Sparta? Bij je andere oude club, Bas?
Nou, als ik gekeken heb naar de laatste wedstrijd tegen Telstra, heel wat. Maar ik neem aan dat ze nu van doordrongen zijn dat ze wel naar die play-offs toe moeten. Want er is niks mooiers dan Europees spelen. Dus daar zou ik me alles aan doen. En je zo af laten slachten door een Telstra, dat kan natuurlijk niet. Dat is echt ongehoord.
Waarom, Dennis, speelt Martins Indy tot voor kort toch de aanvoerder niet meer?
Ja, dat maakt het vooral heel erg opmerkelijk. En eigenlijk het gesprek nu rondom Sparta. Want het was de captain. Speelde nagenoeg alles. En de resultaten, als hij erbij is, zijn ook goed. En
met hem, sorry dat ik onderbreek, heeft Sparta 10 keer de nul gehaald.
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Ja. Ook een goede keeper. Maar... Ja,
het zal vast niet alleen aan hem liggen, maar ik snap dat de statistiek erbij wordt gehaald. En ook min of meer plotseling. Hè, na die wedstrijd bij NAC, meen ik dat hij in de rust werd gewisseld. En daarna geen minuut meer gezien. En dat voor iemand die de aanvoerdersband om heeft, erg opmerkelijk.
Ja, tegen PSV en tegen Telstar daar helemaal niet meer gespeeld. Bruno Martins Indy, zijn trainer, Mauri Stijn, legde die overweging uit.
Nou ja, wij hebben gewoon daarin als staf andere keuzes gemaakt. En wij hebben ook al een periode eerder zonder Martins Indy gespeeld toen hij geblesseerd was. En toen is het centrum met Theo en met Marvin is mij ook heel goed bevallen. We zien de ontwikkeling van Vianello die zich heel goed ontwikkelt. Dus wij kiezen puur voor deze wedstrijden, voor deze samenstelling. Maar dat kan elke week verschillen. En ik snap dat misschien anders overkomt, maar ja... Of je aanvoerder bent of niet. Ik zal altijd keuzes maken in het belang van Sparta. En wij denken dat het op dit moment dit centrum het beste past bij de manier van voetballen.
Het is ook best wel rigoureus. Hè? Je zou bijna denken, en dat vraag het je gewoon op de man af, dat er iets is gebeurd tussen jullie.
Nee, er is niks gebeurd, nee. Nee, kijk, in een kleedkamer gebeuren altijd wel eens dingen. Maar wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer. Maar in dit geval is het gewoon op basis van voor sportieve keuzes maken we deze beslissingen.
Mm. Ja, vind je het heel raar dat ik na dit antwoord toch denk dat er wel wat gebeurd is?
Ik dacht in de eerste instantie, er is niks gebeurd. Maar wat in de kleedkamer blijft in de kleedkamer. Dan denk ik, nou, dan is er waarschijnlijk toch wel wat gebeurd.
Ja, het is giswerk uiteindelijk.
Ja, dat blijft het altijd natuurlijk. Ja. Maar het is wel je aanvoerder, hoe je het ook bent of keert. Ja, ja. En de statistieken die spreken dan voor hem. Ja. En het is dan toch de leider van je verdediging, met de keeper.
Maar dus. Ik ben wel met hem eens dat hij wat hij zegt. Want dat heb ik in mijn carrière ook wel eens meegemaakt. Weet je, trainers die geen karakter hebben. Juist omdat het aanvoerder is, gaat hij er anders mee om. Terwijl als trainer zijn, dan moet je maar één ding denken, dat is winnen. Of je dan je aanvoerder eruit moet halen of een jonkje van 18, dat moet eigenlijk helemaal niet uitmaken. Dus daar was ik het wel mee eens. Maar of wat er gebeurt, ja.
Maar jij neemt het misschien nu ook even op voor je oud-ploeggenoot bij ADO.
Oh, nee, dat heb Maling aan. Okay. Zag je me zeggen ook, dat weet hij ook. Okay. Dus daar heb ik echt Maling aan.
Dennis, wanneer wordt er bij Sparta een nieuwe trainer aangesteld?
Gerard Nijkamp heeft het laatst tegen ons gezegd dat ze dat zo snel mogelijk willen afronden. Wat vanuit het oogpunt van Sparta logisch is. Paul Simon is, weten we inmiddels, is een publiek geheim, is de topkandidaat om het te worden. En weet je, het zou zomaar eens zo kunnen zijn. We weten dat Paul Simon dus bij Wolfsburg heeft gewerkt. Daar verdien je denk ik een aardig salaris. En dat loopt door totdat hij dan een nieuwe werkgever heeft. Dat het ook wel eens gunstig kan zijn om dat nog even te rekken, als je begrijpt wat ik bedoel.
Op amateurbasis bij Sparta.
Nee, maar dat is toch helemaal niet gek
nee,
gedacht?
Nee, helemaal niet. Nee.
Dus, en dan kun je op de achtergrond gewoon al aan de slag zijn, zelfs al gesprekken voeren. En dan wacht je hier tactisch gezien nog even mee. Dat is een scenario wat ik in mijn hoofd heb, overigens niet bevestigd gekregen vanuit Sparta of iets dergelijks. Maar waarom ik het niet gek vind, dat die bevestiging nog even uitblijft.
Een hele goede trainer.
Waarom?
Manier van voetballen ook, hoe die overkomt.
Beker gewonnen met Go Ahead.
Ja, beker gewonnen met Go Ahead. Ik kijk niet altijd naar de prijzen. Ik kijk ook naar de manier hoe de ploeg voetbalt. Mm-hmm. Was genieten als je naar Go Ahead keek.
En hij komt natuurlijk bij Sparta vandaan. Hè? Hij heeft daar een jeugdopleiding.
Nou, en het matcht ook met wat Sparta al een paar jaar zegt over hoe ze de slagen die ze willen maken qua de manier van spelen. Dat is nog onder Rijsdijk zelfs, dat die discussie ook op de tribunes er al is. En daar matcht zijn stijl wel bij.
Ali, Excelsior boekte afgelopen zondag een van de grootste overwinningen in de Eredivisie op FC Utrecht. Die 5-0. Wat maakte zo indruk?
Ja,
het veld.
Je zegt het wel, maar het was geweldig. Het was echt niet normaal. Het gebeurde bizar goed.
Maar wat het voetballen?
Het voetballen was geweldig. En vanaf de eerste minuut de urgentie bij de ploeg en vol druk zetten, goed voetballen, lopende mensen vanuit de tweede lijn. Drie bewegelijke aanvallers die gewoon de vrijheid hebben om te voetballen. De eerste goal zie je dat Fernandes, die staat eigenlijk op rechts. En die maakt loopactie op links. Wordt meegegeven. Nou, jongens, die erin komt. Nogmaals, ik heb echt genoten van Excelsior.
Ik heb er genoegen gekeken. Het was, Utrecht was compleet kansloos.
Ja. Als ik jullie zo hoor, hoe is het dan toch mogelijk dat Excelsior 14e staat? Ja. Omdat dit niet gebeurt tegen PEC en niet tegen Heracles.
Doelpunten.
Ja.
Als zij een spits hadden gehad die gewoon, waarvan je weet, die maakte 10 tot 15 goals, dan hadden zij 10e gestaan. Minimaal. Want ze spelen echt goed voetbal. En ze zitten echt voor zo goed en voor zo goed tijd. De trainer heeft echt fantastisch gedaan met deze ploeg.
Waar zie je dat dan, dat deze trainer goed is?
Omdat je ziet een ploeg. Je ziet een ploeg dat vanaf de keeper tot aan de laatste aanvaller precies weet wat ze moeten doen. En dan, waar let ik dan op is het verdedigende aspect, het druk zetten. En in balbezit, als ze dan eraf komen, wat doen ze? Het gaat allemaal in de harmonie, laten we zeggen. Je ziet geen gekke loopacties of wat dan ook. En die is weg, de ander neemt het alweer over. In de restverdediging bijna niet kwetsbaar.
Het lijkt wel of je het over Paris Saint-Germain hebt.
Nou, leek het eigenlijk bij vlagen wel op, als ik heel eerlijk ben.
Als ik de trainer langs de kant zie, dan volgens mij in de afloop van de wedstrijd is hij helemaal toteloos.
Die is op. Die heeft ook geen stem meer, denk ik dan.
Die moeten ze volgens mij naar binnen dragen.
Ja, hij is toch jonger, dus, hij kan het nog aan.
Hij zegt zo, weet dat. Het fanatiek, dat is natuurlijk mooi.
Ja.
En hij leeft van alles mee, want in de laatste minuut stond geloof ik 5-0, toen stond hij nog te schreven en weet ik het allemaal. Maar we zitten echt vol in. Dus.
Maar het is toch mooi. Je goed voorbeeld. Excelsior, nogmaals, ik heb wel een affectie met Excelsior. Klein stadiontje, eigen supporters altijd hebben. En niet veel geld, hè? Niet alle middelen, maar toch dit op de mat kunnen brengen. Leuke ploeg hier. Daar heb ik wel zwak voor, zeg maar.
Volgende week Volendam thuis. Hè? Als ze dan dit niveau aantikken, dan,
dan
kun je misschien wel de beslissende stap zetten. Hangt een beetje van de andere uitslagen af. Ja, maar dat gaat wel een hele cruciale zijn. En eerst inderdaad naar Groningen nog.
Groningen uit is natuurlijk, waarvoor zouden ze daar geen punten kunnen halen?
Nou ja, als het Groningen speelt zoals vorige week in de Kuip.
Ja, dat was heel matig. Maar ik neem aan dat ik toch een beetje revanche willen nemen. Want Dat straalde er ook niet vanaf.
Het zou zomaar kunnen dat de allerlaatste wedstrijd van de Eredivisie, waar het Sparta Excelsior betreft, wel een hele cruciale gaat zijn tegen elkaar.
Hebben die nog oude rekeningen ergens?
Zou je denken?
Denk ik, ja.
Goed, die honden zijn er doorheen. Het vloog voorbij. Ik heb van jullie genoten. Jullie zaten er lekker in.
Was iets anders even...
We gaan zo meteen met jullie een quizje spelen voor onze socials. En mag je raden, Bas en Ali, waar het over gaat? Kijk even goed. Kijk even goed naar het hoofd van Bas. Ja, en kijk dan nu even goed naar het hoofd van Ali.
Over
ja,
kappen.
Precies. Het gaat over kapsels. We zijn er maandag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan en een goed weekend.